Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens.
Nu de Taliban aan de macht zijn, vrezen veel Afghaanse Nederlanders voor de rechten van vrouwen en meisjes in het land. Velen zijn van mening dat vrouwenrechten langzamerhand zullen verdwijnen. Sodaba Abibzai die vluchtte als 7-jarig meisje met haar ouders naar Nederland en maakt zich onder meer hard voor vrouwenrechten in Afghanistan. Ja, Sodaba, kun jij vertellen, hoe is het nou leven voor een vrouw met de Taliban aan de macht?
De vrouwen van Afghanistan, ja, dat zijn best wel ambitieuze, slim en enorm gedreven vrouwen. Die willen zich blijven ontwikkelen. Maar nu met de Taliban terug aan de macht, worden ze teruggedreven eigenlijk naar de schaduw van de samenleving. Zo worden hoogopgeleide vrouwen naar huis gestuurd. Scholing voor vrouwen wordt bijna onmogelijk gemaakt op dit moment. Vrouwen mag zich niet vrij bewegen tenzij er een mannelijke begeleider aanwezig is. Daarnaast is het ook zo dat de lot van heel veel jonge ongehuwde vrouwen en weduwen ook onzeker zijn. Dus de identiteit van de vrouw wordt eigenlijk teruggevoerd naar de middeleeuwen op dit moment.
Wauw. Ja, jij hebt daar nog familieleden wonen. Wat hoor jij daarvan?
Ja, en net als elke Afghaan heb ik daar natuurlijk ook familie. Die hebben al 20 jaar een leven opgebouwd daar. Hebben samengewerkt met internationale organisaties. En daarin is ook zekerheid geboden aan hun en veiligheid. Zij zitten nu thuis, zijn ontslagen en lopen het gevaar om ook vervolgd te worden. Ja, zij voelen zich heel erg verraden door de organisaties. Ik heb nichten die les gaven op de universiteit. Hun is gezegd dat ze niet meer terug hoeven te komen. En zodoende denk ik ook alle journalisten in Afghanistan, vrouwelijke journalisten, die zie steeds minder op Afghaanse televisie. Vrouwenrechtenactivisten, et cetera.
Dus de angst zit er toch wel flink in dan?
Zeker weten, ja.
Ja, want het Amerikaanse leger is nu natuurlijk vertrokken uit Afghanistan. Wat vind je daarvan? Ja,
ik vind het heel erg laf en onverantwoord. En best wel een voorbeeld van hoe egoïstisch en eenzijdig Amerikaanse politiek voering is. Dit zijn mensen die natuurlijk gewoon de Afghanen beloftes hebben gedaan van evacuaties. En daarna is weg zijn gegaan. Duizenden Afghanen zitten nu vast met gevaar voor eigen leven. Ze hebben een overeenkomst gesloten met de terroristische organisatie die de Afghanen zelf niet wouden, maar die de regering ook niet wou. Dus zij hebben eigenlijk een hele onrustige en onveilige situatie gecreëerd voor de gewone Afghaanse burger die al meer dan 20 jaar met ze heeft samengewerkt om het land op te bouwen.
Ja. Hoe denk jij nou na dan over de toekomst van jouw geboorteland?
Ja, het was natuurlijk gewoon in de jaren 60, 70 een prachtig, modern en welvarend land. Dat is in de 42 jaar oorlog is dat getraumatiseerd een beetje achtergelaten en gebroken. De laatste 20 jaar hebben de Afghaanse bevolking die heeft echt zijn best gedaan om het land weer op te bouwen en weer te herbouwen en te ontwikkelen. Maar ik ben bang dat door de geopolitiek en de inmengingen van verschillende andere omringende landen zonder aanwezigheid van buitenlandse troepen Afghanistan weer teruggaat naar een bevreesd, onveilig en onleefbaar land voor man, vrouw en kind.
Ja. Ja, want waar hoop jij nu op? Is er nog iets wat je daaraan kan bijdragen, zeg maar?
Wat voornamelijk gewoon, denk ik, gewoon voor elke Afghaan een steun biedt, is dat Afghanen die hebben samengewerkt met internationale organisaties, dat die alsnog dat er een mogelijkheid komt dat die alsnog weg kunnen. Er zijn heel veel Afghanen die een visum al klaar hebben, maar hun geadviseerd is om thuis te blijven. En gisteren zijn vanochtend, denk ik, de laatste troepen al weggegaan. Dus haal tenminste de mensen weg die met jullie hebben samengewerkt, denk ik dan, en die echt gevaar lopen. En daarnaast moet er, denk ik, internationale druk blijven worden uitgeoefend op de Taliban. En ik denk dat het niet mogelijk is om een land zoals Afghanistan stabiel te krijgen als er geen internationale toezicht is op het land.
Vandaag begint het nieuwe seizoen van College Tour met Twan Huis. De eerste gast is voormalig bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, Serena Wiegman.
Ieder trainingskamp, ik had uitgerekend, we hebben nog 5 trainingskampen. En dan nam ik ieder trainingskamp bij de opening van de week, nam ik een attribuut mee. En daar hield ik dan een heel verhaal van. En een van die, eentje was vergrootglas. Dat kopje zat er helemaal niet bij, maar zoiets was het wel. Maar een vergrootglas, want we liggen onder een vergrootglas. En we moeten gewoon doen wat we blijven doen. Voetballen in voetbalhandelingen. Maar die ene was die BH. Want ik moet ook een beetje grappig zijn. Tenminste, ik vond het heel grappig. Dat is toch de norm als ik het grappig vind. Maar en die BH was van, ja, soms moet het allemaal even wat strakker. Want dan moet het wat beter houvast hebben. Dat ging dan over de speelwijze. Dan moeten we even strakker die taken doen. Maar als je eenmaal dat duidelijk hebt, dan ga je het veld op. En dan moet je helemaal losgaan. Dan moet die BH gewoon uit en los. En gaan. Nou, dat was een beetje het verhaal. Dus
Ja, begint meteen lekker. Een hele goede morgen, Twan Huis. Ja, het was meteen een bijzondere setting om een nieuw seizoen af te trappen, hè? De Galgenwaard in Utrecht.
Ja. Ja, de reden daarvoor is, we vragen af en toe aan gasten, waar zou je zelf graag willen zitten voor College Tour? Want College Tour doe je maar één keer in je leven. Ja. Het is een bijzonder programma, dat vinden wij, dat vinden de gasten ook. En Sarina die vroeg, ik wil heel graag naar de Galgenwaard. En toen wij vroegen waarom, toen zei ze even, nou ja, in 2017, toen wij begonnen aan het EK, speelden we onze eerste wedstrijd van dat toernooi in Galgenwaard Stadion tegen Noorwegen. En de druk was zo immens groot, want iedereen wist in de bus, de spelersbus die van Zeist naar Galgenwaard reed, naar Utrecht, als we dit verknallen, dan wordt het nooit wat met dat vrouwenvoetbal. Want er keken mensen toen, je kunt je nu niet meer op voorstellen, maar enorm op neer. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren, onder andere door Sarina, heeft het een enorme vlucht genomen. Ja. En zij beschrijft in de uitzending hoe ze daar naar Galgenwaard rijden met het team. En dat de straten, als ze Utrecht binnenrijden, steeds meer oranje kleuren. En er staan heel veel supporters langs de lijn. En ze winnen die wedstrijd natuurlijk. En the rest is history. Want daarna gaat het alleen maar crescendo naar boven. Dus dat was de reden waarom dat we daar zijn gaan zitten. En het was een waanzinnige middag vrijdag, kan ik je vertellen, met de studenten en Sarina.
Ja, want inderdaad, het is vrijdag al opgenomen. Wat zijn andere onderwerpen die nog voorbij zijn gekomen?
Alles komt voorbij. Kijk, we hebben natuurlijk 3 kwartier de tijd. Dus er is heel veel tijd om allerlei zaken te bespreken. Een van de hele interessante dingen vond ik, we hebben natuurlijk gezien dat het tijdens de Olympische Spelen in Japan slecht ging met het Nederlands elftal. Ze spelen een waanzinnig sterke wedstrijd tegen Amerika in de kwartfinale. Ze staan er goed voor. 10 minuten voor het einde krijgen ze nog een penalty. En die mist Lieke Martens. En daar hebben we uitgebreid over gesproken, over de anatomie van een mislukking. Want dat gebeurt op het veld, maar dat gebeurt in iedereen zijn leven af en toe. Dus dat vonden we heel interessant. En een van de meest leuke opmerkingen, inhoudelijk spannende opmerkingen, is toch dat ik aan haar vraag van, denk je dat je in staat zou zijn om het Nederlandse mannenelftal te trainen?
Oh, wauw.
En daar komt, zoals we Sarina Wiegman nu ook al hebben leren kennen, een zelfverzekerd antwoord op. En dat is namelijk ja. Ze zegt ja, absoluut, ik zou het kunnen. Ik ga nu naar Engeland, daar word ik bondscoach, maar ik zou het kunnen. En dat wil ik er ook bij zeggen, dit interview met haar is eigenlijk haar grote afscheidsinterview van Oranje en van Nederland. Want dit is haar allerlaatste werkdag. Vandaag in jullie krant in het AD staat ook een hele mooie bericht van haar aan de fans van het Nederlands vrouwenvoetbal en het elftal. En daar bedankt ze iedereen. En vanavond het grote Sarina Wiegman interview. Ik kan alleen maar zeggen, kijk ernaar, het is een van de leukste vrouwen die ik in tijden heb ontmoet.
Nou, inderdaad, want het klinkt heel veelbelovend natuurlijk. Het is en blijft College Tour, dus het gaat ook om die studenten. Merk jij nou dat er met dit soort onderwerpen, zeker als je een punt als mislukking aanhaalt, wat iedereen ook juist in die jongere jaren vaak nog heel vaak meemaakt, komen daar dan andere reacties op vanuit het publiek? Hoe wordt erop gereageerd?
Zeker. Nou ja, kijk, de studenten staan natuurlijk aan het begin van hun carrière en onze gasten hebben meestal al furoren gemaakt, in alle gevallen, in hun baan. We nodigen natuurlijk de mensen uit waarvan wij denken van die hebben alle pieken en dalen meegemaakt en die kunnen de studenten wat leren. Wat je merkt is dat er heel veel mensen in de zaal zitten die zijn net begonnen aan een trainerscarrière. Of aan een trainer als speler. Aan een carrière als speler. En die willen van haar natuurlijk het geheim van het succes weten. Van hoe doe je dit? Hoe smeet je een elftal? Ik ben ook jeugdtrainer en ik wil in jouw voetsporen treden. En aan de hand van haar successen en mislukkingen legt ze dat uit. En ik moet je zeggen, verrassend eerlijk. Zij zei ook na afloop, ik ben nog nooit zo open geweest in een interview. Ik weet niet waarom, maar dat is zo. En die studenten hebben daar veel vragen over gesteld. Overigens voor het eerst weer in de coronatijd dat we meer dan 30 mensen mochten uitnodigen op een locatie.
Ook fijn.
Dat is ook heel leuk.
Ja.
Ja, dus je kunt zien vanavond de leergierigheid van de studenten waar het programma voor is. En het feit dat ze echt veel leren van de schat en ervaring van Sarina Wiegman.
Ja. Wie kunnen we nog meer verwachten dit seizoen?
Nou, we hebben 6 afleveringen. We hebben 3 gasten bekendgemaakt. Aanstaande vrijdag. En ik doe even een kleine oproep. Ga naar onze website. Die vind je als je College Tour ziet. Hebben we de viroloog Mark van Ranst uit België.
Ja.
En zijn verhaal is natuurlijk heel groot. Sommige mensen zullen het weten. In mei dit jaar werd hij bedreigd door een militair, een kolonel. Konings geheten. En die wilde hem vermoorden. Die was volkomen tegen het virusbeleid van Mark van Ranst. En die stond klaar met automatische wapens en zelfs met raketwerpers. En het is op een haar na goed gegaan. Mark van Ranst nemen we vrijdag op in Rotterdam. Plekken zijn er nog, meld je aan. Wordt volgende dinsdag uitgezonden. En wie we ook aangekondigd hebben, en daar ben ik ontzettend trots op. Ik ben een groot fan van haar werk en van de televisieserie, is Margaret Atwood. Ja. Canadese schrijfster. En zij is natuurlijk de schrijver van Handmaid's Tale. De serie die als een vierde seizoen ingaat. En zij komt speciaal voor College Tour naar Nederland. En we komen met 3 nieuwe namen. En we staan op het punt om die bekend te maken. Dat gaat ergens de komende dagen gebeuren. Ik geef je 1 tip. We hebben ooit in het verleden, dat was een prachtige uitzending, de oud-president van Israël in de uitzending gehad, Shimon Peres. Mm-hmm. Komt niet vaak voor dat je een president in College Tour ziet. Maar in onze nieuwe gastenserie zit ook een president. En die kondigen we ergens de komende dagen aan.
Oei, dat is een lekkere cliffhanger, Twan. Ja, we krijgen er helemaal zin in. Dus voor de mensen thuis, wat wil je nog zeggen?
Vanavond, 5:30, NPO2, College Tour met Sarina Wiegman. Kijken.
Ja, dat wilde ik vertellen, maar dan heb je het mooi zelf gedaan. Sorry. Dankjewel, Twan. En geniet ervan, die eerste uitzending. Dan nog even naar Afghanistan, want ja, de laatste Amerikaanse militair die vertrekt uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. En daarmee kwam dus een eind aan 20 jaar VS in Afghanistan. Ja, Carlijn, hebben nu alle Amerikanen Afghanistan verlaten?
Nou, er is al veel kritiek op, want alle Amerikaanse militairen zijn inderdaad vertrokken. Dit was de laatste man die aan boord stapte van dat transportvliegtuig dat iedereen daar weghaalde. Maar er zijn nog steeds Amerikaanse staatsburgers in Afghanistan die eigenlijk weg hadden gewild. En ja, Biden heeft niet op ze gewacht. Heeft gezegd, we gaan die evacuatiemissie echt beëindigen op 31 augustus. Dat is afgesproken met de Taliban. We blijven eraan werken via diplomatieke kanalen om ze daar weg te krijgen. Maar ja, zij zijn dus, vinden de critici, daar achtergelaten.
Ja, want hoe kijken de Amerikanen algemeen tegen deze situatie aan? Is er begrip?
De meeste Amerikanen willen weg uit Afghanistan. En dat geldt nog steeds. Maar ze vinden ook dat de manier waarop het gegaan is, sowieso schadelijk is voor het Amerikaanse imago in de wereld. En ja, dat mensen in de steek gelaten zijn. Maar het blijft overeind dat de meeste Amerikanen die oorlog in Afghanistan echt wilden beëindigen. 20 jaar geleden was bijna iedereen hiervoor om Afghanistan binnen te vallen, om Osama bin Laden en zijn het regime dat hem de hand boven de hoofd hield, de Taliban, aan te pakken na de aanslagen op 9-11. Inmiddels vindt de meerderheid dat het allemaal niet de moeite waard is geweest en dat het echt tijd is om te gaan.
Ja, dus nu 20 jaar later, hoe historisch is dit moment dan?
Ja, zeker historisch. Het einde van een tijdperk voor Amerika. Dit was Amerika's langste oorlog. We zagen het deze week nog, jonge mensen in de 20 het leven lieten. Ver weg van familie, ver weg van hun eigen land. Voor Amerika is dat voorlopig voorbij. Al hebben we gezien dat er een zelfmoordaanslag werd gepleegd door een tak van IS. En gaan er hier dan alweer stemmen op van ja, zie je, we moeten toch militair daar actie blijven ondernemen om IS aan te pakken. Dus ik zou willen benadrukken dat het voor Afghanistan niet voorbij is. Dat bijvoorbeeld ook in de vergelding op die zelfmoordaanslag nog vermoedelijk burgers gedood zijn bij een droneaanval. Mm-hmm. En die droneaanvallen, ja, die zou Amerika wel eens kunnen blijven uitvoeren. Dus ja, er zijn geen troepen op de grond meer, maar dat wil niet zeggen dat Amerika zich helemaal niet meer met Afghanistan gaat bemoeien.
Nee, want inderdaad, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die Anthony Blinken, die sluit ook niet uit dat Amerika nog gaat samenwerken met de Taliban. Wat heeft hij daar precies over gezegd?
Ja, nou, hij zegt de militaire missie is voorbij. Nu wordt dit een diplomatieke missie en gaan we zien hoe de Taliban zich gedragen. Als daarmee te praten valt, als ze doen wat ze zeggen, dan zouden we met ze, ja, contact met ze kunnen hebben als dat in ons belang is. De Taliban willen heel graag internationaal erkend worden als de overheid in Afghanistan. En hij, Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken, hier zei, nou, dat moeten ze dan laten zien, dat moeten ze verdienen. Dus ja, het lijkt erop dat er over en weer wel gecommuniceerd gaat worden. Tegelijk is de Amerikaanse ambassade in Kabul nu gesloten. Dus dan is diplomatie ook lastig uit te voeren als je geen diplomaten in het land hebt.
Helder. Dankjewel. Carlijn van Houwelingen vanuit New York.
Ja. Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.